Goedemorgen allemaal. Het is inderdaad behoorlijk warm hier. Misschien mogen we wel de deur open doen als iemand spreekt. Of alleen met de muziek doen we hem dicht altijd, toch? Misschien dat hij nu wel open kan. Het is wel echt heel warm. Ja, kan ook. Ergens op de berg, dat ik dan zo'n soort bergreden geef. Ik ben ook net als Gert ook aardig aan het zweten, dus als jullie grappen willen maken over zweetplekken, doe dat dan nu even. En niet thuis bij de koffie. Oké, dat mag ook. Hey, ik vorige week, ik weet niet hoe ik met jullie zat, maar ik vond de preek van Matthijs heel sterk. En voor de mensen die er niet waren, de titel was Abraham en de zombienagel. Ja. En jullie mogen zelf, als je er niet was en je denkt echt, wat is dit voor titel? Dan mag je dat aan Matthijs vragen bij de koffie. Daar heeft hij genoeg tijd aan gewijd. Maar ik wil vandaag een beetje doorpakken eigenlijk. Van wat hij heeft verteld. En gewoon eigenlijk een soort van deel 2 misschien wel. Want hij heeft het, ik zal toch even kort uitleggen, ik zal niet over die nagel gaan hebben, maar hij had het vooral over het oude en het nieuwe leven. En de strekking was, als ik het goed herhaal, de strekking was dat soms dat we in ons nieuwe leven, dat iets van ons oude leven omhoog komt. En dat het nieuwe leven eigenlijk zegt, dat moet weg, dat moet er nog vanaf, dat moeten we kwijtraken. En daar had hij het voorbeeld van Abraham genomen, die eigenlijk rechtvaardiger werd aangerekend door God, maar toch een hoop dingen alsnog deed, waarvan we achteraf denken, ja, hij was gewoon aan het liegen, hij was aan het bedriegen. Hij vertrouwde God niet altijd, maar dat hij op een gegeven moment zijn vertrouwen wel weer in God legde. En ik wil eigenlijk ook een oud-testamentisch voorbeeld gebruiken. En dat zijn de Israëlieten in Egypte. Die in slavernij zijn in Egypte. Ik heb al wel vaker daarover verteld. Maar ik wil eigenlijk een soort link leggen eigenlijk naar ons leven. Dat kun je namelijk heel veel lessen uittrekken. En dat is ook gewoon wat het Nieuwe Testament doet. Die zegt, hiervan kunnen we leren. Deze dingen zijn gebeurd als een voorbeeld voor ons. Dus vandaar dat we daarna gaan kijken. Maar die Israëlieten die waren in Egypte, ik hoef jullie niet te vertellen hoe ze daar terecht zijn gekomen, dat weten jullie. Maar ze zaten daar en ze hadden hele harde slavenarbeid. Ze moesten keihard werken en wie hun meester was gewoon de farao. Daar was eigenlijk een slechte man. Hij had voortdurend, irriteerde die zich eigenlijk aan die Joden. Dat was ook de reden dat ze moesten werken voor hem. En eigenlijk hadden ze niks te zeggen. Ze hadden geen vrije dagen, ze hadden geen loon. Ja, ik denk dat ze misschien wel te eten kregen, maar dat, in ieder geval kregen ze geen salaris of iets. Hard werken, je ziet ook op een gegeven moment dat ze zeggen van jongens, dan zegt de farao in plaats van dat hij zegt jullie mogen uit Egypte, zegt hij gaat het werk nog harder maken, jullie moeten nog harder werken. En dan mogen ze bijvoorbeeld niet meer de stenen van de Egyptenaren krijgen, moeten ze zelf bakken. Nou, dus ook daar hebben ze ook niks te zeggen. Ze hebben deze, niet zoals tegenwoordig een soort vakbond om zich heen, waarin ze kunnen zeggen, hey, maar dit kan niet of dit is te veel werk. Nee, ze moesten gewoon, en waarschijnlijk gewoon 7 dagen per week. Niks, geen Shabbat of zo, dat kwam pas later. En we weten dat Mozes door de kracht van God hun uitleidde uit Egypte. God riep Mozes om hen uit te leiden. Er gebeurden veel wonderen, veel tekenen en hij leidde ze uit die slavernij. Ja, we kennen het verhaal, ze gaan een stukje richting de zee en dan wordt het dat het ongeveer 3 dagen wordt. Ze worden achtervolgd, de vijand komt op ze af, eigenlijk hun oude leven bestormt ze weer opnieuw. En dan gaan ze door de zee heen, de zee die gaat weer dicht en de Egyptenaren verdrinken en zij zijn op de andere kant. Nou, over dat stukje daar kunnen we heel veel uit leren. Omdat het ook heel vaak de link wordt gelegd met ons christelijk leven van bekering. Eigenlijk zijn wij, zoals we in ons oude leven waren, zoals Matthijs het vorige keer over had, over dat oude leven, toen waren we in Egypte. We waren in een soort geestelijk Egypte. We waren onder de slavernij van, niet van de farao, maar van de duivel. Want hij is, zegt de Bijbel, hij is de heer van deze wereld. Hij heerst hier zo op deze wereld. En als we dus in en ook van deze wereld zijn, dus in ons oude leven, dan is hij onze Heer. Dan heb je eigenlijk niks te zeggen. En dat, je ziet ook dat mensen, dat vind ik mooi, ons Nederlands woord heet verslaafd. En iemand is een slaaf geworden van hetgeen waar die, verslaafd geworden aan die zonde. Hij zit helemaal vast erin, hij kan daar niet uitkomen. En dat is eigenlijk dat de duivel grip op diegene heeft. Hij zit helemaal in zijn macht. Hij doet alles wat hij wil. En ik heb volgens mij dat al een keer eerder verteld aan jullie. Maar ik heb een vriend waarmee ik dat is al wel een jaar geleden dat ik praatte met hem. Hij is een getrouwde man, hij studeert universitair theologie. En hij is verslaafd aan porno. En ik zeg, jongen, die moet je mee stoppen, dat kan toch niet, je bent een getrouwde man. Eigenlijk pleeg je overspel. En hij zegt, joh Aaron, ik kan niet. Als zij weggaat, ik moet het kijken, ik moet het aanzetten, ik moet het doen. Ik moet mezelf daar op bevredigen, ik moet het gewoon. Hij was helemaal in de ban van die verslaving. En dan zie je, op dat moment heeft de duivel grip op iemand. En dan kan die niet anders dan zondigen. En daarmee please je als het ware de duivel. Dat is wat hij heerlijk vindt. En eigenlijk, als we het heel zwart-wit kunnen stellen, dan wissel je eigenlijk van meester. Dus als je op het moment dat toen Israël in Egypte zat en bevrijd werd, waren ze niet zozeer geen slaven meer. Maar ze hadden gewoon van meester gewisseld. Want God zei tegen ze, jullie zijn mijn eigendom. Alsof hij eigenlijk hun meester was en zij hun slaaf. En dat klinkt in onze oren heel naar. Hè? Het woord slaaf, we hebben een hele nare smaak in onze mond. Ik ga er straks wat over vertellen. Van wat dat nou betekent en ook hoe dat in die tijd was. Zeker in het Nieuwe Testament wordt het woord ook gebruikt. En dat ga ik straks over vertellen. Maar ze trokken eruit. En wij gaan dus ook, wat ik zei, uit dat geestelijke Egypte. Vaak doet God ook bij ons in ons leven wonderen, waardoor we overtuigd raken. Waardoor hij ons eigenlijk vrijkoopt uit dat Egypte. Dat geestelijke Egypte. En we gaan weg. We worden ook door het bloed, hè, want de dood gaat aan ons voorbij. Eigenlijk moesten we sterven, want we waren in dat Egypte. Maar het bloed zat op de deurpost. Nou, ik heb die link ook vaak gelegd met Pesach. Hè, dat wij hebben het bloed, zegt Openbaar, op ons voorhoofd, waardoor de dood aan ons voorbij gaat. En ook de tweede dood, dat is de hel. Nou, we worden uitgeleid uit ons oude leven, ons oude bestaan. We gaan weg. En dan vaak achtervolgt ook ons oude leven ons nog. Hè? Dat is precies dus wat de Egyptenaren doen. Die gaan die Israëlieten achterna, die willen ze doden. En ze gaan door de zee en de zee gaat dicht. Of die vloeit weer samen, zegt de Bijbel. De Egyptenaren verdrinken. En de Joden zien eigenlijk met hun eigen ogen. Ik denk dat ze misschien wel ze hebben zien aanspoelen op een gegeven moment. En de wapens en de paarden die dood liggen, de koetsen, zie het maar even voor je, dat is een heel gruwelijk plaatje. En ze zien eigenlijk hun oude leven en zelfs de heerser die lag daarbij. Hè. De farao zelf, die was ook meegegaan. Hij had al zijn wachters, al zijn soldaten had hij meegenomen. Allemaal verdronken. En ze zien daar met hun eigen ogen hun oude leven achter zich. En dat is een prachtig beeld van de doop ook. Hè. Dat wij ons oude leven achter ons laten. Dat begraven we als het ware. En die gasten die waren ook echt dood. Die waren eigenlijk altijd eigenlijk een zeegraf gekregen. Nou, en nu denken we heel vaak dat we zijn bekeerd. Hè? We zijn uitgeleid. We hebben geloofd in God. We zijn hem gevolgd. En we zijn gedoopt. Dat we dan een soort van... dat zou hetzelfde zijn als de Israëlieten op dat moment op de kust van de Rode Zee een soort 5-sterrenhotel gingen bouwen. En dan maximaal gingen relaxen daar. En eigenlijk niet verder gingen. Maar God had voor hun een plan om verder te gaan. Ja? Dus de doop, daar stopte niet. Je gaat daarna verder. Dan begint het eigenlijk pas. Ze moesten dan echt naar het beloofde land. Dit was om definitief af te rekenen met dat oude leven. En dan moesten ze nog verder. Ja, maar goed, we gaan even terug naar dat woordje slaaf. Want God zegt, jullie zijn mijn eigendom. Jullie zijn eigenlijk mijn bezit. Dat zou je ook zo kunnen vertalen. Die zijn bezit van mij geworden. Hoe zit dat? Want het is heel interessant dat Paulus bijvoorbeeld zegt, die noemt zichzelf een slaaf van Christus. Het staat in onze Bijbels heel vaak vertaald. Dat is het Griekse woord doulos. Dat kennen we wel van OM, hè, van die boot, die heette de doulos. Ik weet niet of iemand echt weet wat het betekent. Het betekent slaaf. Maar het wordt heel vaak vertaald. Bijvoorbeeld de studiebijbel heb ik gisteren nog opgezocht. Die zegt heel eerlijk dat het woord doulos vaak wordt vertaald omdat het meer past in onze cultuur met dienaar. Maar slaaf, dat heeft voor ons een beetje een bittere smaak van in de mond, van de slavernijtijd. Dus daar ga ik nu wat over vertellen, want heel vaak denken we bij slaaf aan de 20e eeuw, waarin eigenlijk de hele wereld werd gekoloniseerd door Europa en door Amerika. Die gingen allemaal vooral landje pikken, een soort risk spelen in Afrika eigenlijk. En die haalden ook allerlei slaven daar vandaan. Gewoon dus donkere mensen werden letterlijk soms met netten gevangen en op een boot gegooid. Als een soort dieren werden ze afgevoerd. Dat is vreselijk, er zijn heel veel films over gemaakt die dat mooi in beeld brengen. En ze werden gewoon echt, er werd ook gezien als eigendom. Je hebt bijvoorbeeld een hele mooie film, die heet Amistad. En dan hebben ze die rechtszaak die daar wordt gevoerd. En dan gaat het ook echt over, dan wordt het ook behandeld in het recht dus, als zijnde bezit. Net alsof je het over een paar dieren hebt of over wat ook je bezit is. Het is heel gruwelijk iets. Maar we moeten natuurlijk, het Nieuwe Testament is niet geschreven in die taal of in die context en die cultuur. Het is geschreven in de Griekse tijd eigenlijk, de Grieks-Romeinse tijd. En daarin was slavernij heel normaal. Dat was 1/5 van de bevolking was slaaf. En heel veel mensen, je kon jezelf, stel je voor dat je nu arm wordt, dat je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering nodig hebt. Dat doen we dan nu. Maar dan zou je zeggen, ik verkoop mezelf als slaaf. En dat was helemaal niet per se iets slechts. Ik heb geen illusie dat ik nu slavernij ga verheerlijken of zo. Maar je verkocht jezelf en dan kwam je in dienst van een meester. En vaak had hij ook gewoon een vrouw en kinderen. Dus je had een meester, een meesteres en kinderen. En die werkte in dat gezin. Nou, de ene slaaf die moest bijvoorbeeld op het land werken. Dat is een bekend voorbeeld als een wijnbouwer. Dus hij moest zorgen voor de druiven of voor de vrucht op het veld. Maar er waren ook slaven die mochten in huis werken. De huisslaven. Die bedienden dan vaak of die kookten of die zorgden voor de kinderen. Maar sommige slaven die hadden best wel een goed beroep. Sommige waren zelfs dokter. Dus je had je eigen dokter, maar die was ook weer slaaf van het meester. Dus dat was heel anders. Maar ze waren wel gewoon bezit. Dat betekent dus praktisch gezien dat als die slaaf op bed lag en die meester die wilde dat er iets gebeurde. Ik noem maar wat, er was een stal in de brand gegaan. Dan mocht hij die slaaf wakker maken en dan moest hij op dat moment gewoon gaan doen wat de meester zei. Hij moest gewoon, hij had helemaal geen vrije uren, geen recht op ook maar iets. Hij was volledig bezit van die heer. Nou, en dan had je dan een loyale slaaf of een goede en een trouwe slaaf. Dat was geweldig voor een meester. Dat vond je heerlijk als meester zijnde. Maar een onbetrouwbare en ongehoorzame slaaf, dan had je echt een kat in de zak gekocht. Dan had je iets gekocht wat vreselijk was. En je kon ook een slaaf kopen op zo'n slavenmarkt dus. En dan betaalde je een losprijs. Nou, het is interessant dat al die begrippen, de slaaf, losprijs, meester, dat wordt allemaal gebruikt door Jezus, maar ook door Paulus en ook door Petrus en de apostelen, als manier om uit te leggen hoe onze verhouding staat met God, eigenlijk onze identiteit tegenover God. En zo noemt Paulus zichzelf dus een slaaf van Christus. Hij zegt, leven is voor mij Christus, sterven is winst. Hij is zichzelf helemaal overgegeven aan God. Hij zegt ook zichzelf, ik sta helemaal onder zijn gezag. Hij mag het zeggen, ik ben niet om mensen te behagen, maar God. Volledig leeft hij voor hem. En Jezus, die heeft ook voortdurend gelijkenissen over slaven en heren. Hij zegt jullie, bijvoorbeeld het bekende voorbeeld of gelijkenis met die drie slaven die dan talenten krijgen. Dan heb je de koning en de heer, nou, enzovoort. Eigenlijk laat hij daarmee zien van hoe de verhouding is met hem. Hij legt ook heel vaak de link. Ik ben de meester, ik ben die koning. Ik ben het die, zeg maar, over jullie gezag heeft. En het is, maar nog even terug naar die slaven van die tijd. Sommige slaven hadden een hele goede verhouding met hun meester. Zo goed dat hij helemaal ook een soort vriend werd van de familie. En dan zie je, dat is leuk om te zien, dat in de Bijbel, in de tijd van Jezus, zie je zo'n voorbeeld. Dat er een man komt bij Jezus en dat is een meester over een aantal slaven. En hij zegt, Heer, wilt u alsjeblieft komen, want mijn slaaf is ziek. En dan heeft hij dus een slaaf die de meeste mensen behandelde als gewoon bezit. Dat is gewoon iets die heeft niks te zeggen, maar hij was zo, ja, was helemaal een vriend geworden of een deel van de familie, dat hij zoveel gaf om die slaaf, dat hij helemaal naar Jezus toe ging om te bidden voor zijn slaaf. En je weet, die andere centurion, die had ook een hele goede, trouwe slaaf eigenlijk. Nou, maar goed, ik blijf erbij. Ik ga het niet mooier maken dan dat het is, want het was ook een nare tijd voor slaven. Dus ze hadden gewoon niks te zeggen. Ze geen eigen rechten enzovoort enzovoort. Ik wil met jullie Johannes 8 openslaan. Johannes 8, vanaf vers 34. Maar laten we maar vanaf 30 lezen, dat weet ik. Johannes 8, vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, let op blijft, en niet bent, maar blijft, dus erin volhardt, dan bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid die zal u vrijmaken. Een bekende tekst, hè, die gebruiken we te pas en om te pas. Ze antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht. En we zijn nooit een slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hem: voorwaar. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, dat is een slaaf van de zonde. Dus als we, eigenlijk zegt hij hier, als we dus blijven zondigen, als we dat blijven doen, dan zijn we een slaaf van de zonde. Dan zijn we dus niet gehoorzaam aan hem, maar aan de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft eeuwig. Dat is interessant, heeft hij het ineens over een zoon. Daar ga ik het ook wel over hebben. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ook deze tekst kennen we allemaal. U weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Maar ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij mijn vader gezien hebt. Ze antwoordden en ze zeiden tegen hem: Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hem: als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u met de doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. En ze zeiden tegen hem: wij zijn niet geboren uit hoererij. We hebben één vader, namelijk God. Dus eigenlijk, de Joden gingen zo ver dat ze zeiden: we zijn helemaal niet. Ze ontkenden eigenlijk dat ze geboren waren uit gewoon een vader en een moeder die gewoon gemeenschap gehad hebben. Hij zegt: nee, geen hoererij. We zijn geboren uit we hebben één vader en namelijk God. Maar Jezus zegt al, hè, die noemt al hun vader. En dan gaat hij uitleggen wat voor vader die bedoelt. Vers 42, Jezus dan zei tegen hen: als God uw vader was, dan zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Ze kunnen het niet uitstaan. Bij Stefanus deden ze ook hun oren dicht toen hij het evangelie aan ze vertelde. Nu is hij heel fel naar ze. Hij zegt, vers 44, u bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Heel belangrijk, als de duivel ooit op een of andere manier tot je spreekt of dat je iets hoort vanuit die koker van de duivel, let op, dat is nooit waar, het is altijd leugen. Dat zegt Jezus, er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugens. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Goed, het gaat zo nog even door deze discussie die Jezus met hen heeft. Maar het is, Jezus noemt dus hier, hij zegt eigenlijk ook hetzelfde, hè? Alleen dan trekt hij de vergelijking niet zozeer met heer en slaaf, ook wel slaaf van de zonde, maar ook met vader en zoon. Nou, nu is het een algemeen geaccepteerd iets om te zeggen dat eigenlijk elk mens een kind van God is. En ik ga dat op zekere hoogte in mee. Dat is waar. Ik geloof dat het zo is. Maar dat is dan omdat diegene, omdat eigenlijk een schepper, dat is dus God, vader, dat is hun vader. Eigenlijk is God de vader van iedereen, zou je kunnen zeggen, omdat hij ze gemaakt heeft. Maar in Romeinen 8, die bekende tekst waarin, wat we vandaag nog zongen, no longer a slave of fear. We zijn een kind van God, I am a child of God. Het staat in Romeinen 8, zal ik ook even voorlezen, je hoeft het niet op te zoeken mag. Dan zegt hij in Romeinen 8 vers 14, immers, zoveel als het door de geest van God geleid worden, dus God leidt diegene eigenlijk erheen, die zijn kinderen van God of zonen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. Dus eigenlijk wordt ook wel eens vertaald met de geest van adoptie. Eigenlijk heeft God ons geadopteerd in zijn familie. Hij noemt ons nu echt zijn zoon, zijn kind. Maar eigenlijk gaan die twee denken van, het lijkt een beetje paradoxaal, slaaf en zoon. Dat was vrij normaal, dat is die slaaf, die dus werkte voor zijn meester, dat hij ook wel eens werd geadopteerd in de familie. Dat hij ook wel tegelijkertijd een zoon werd. Dus was hij eigenlijk slaaf en zoon tegelijk. Dat ging helemaal niet per se tegen elkaar, maar dat kon best wel eens goed samengaan. Dus we zijn eigenlijk kunnen onszelf zien als slaaf en zoon. En wat houdt dat dan praktisch in? Dat is eigenlijk wat ik noemde al het voorbeeld van dat je op je bed ligt. Die slaaf ligt op zijn bed, die moet bijvoorbeeld een brand blussen. Maar voor ons kan dat ook betekenen dat God je wakker maakt. Omdat hij zegt, eigenlijk ben ik jullie Heer. Want dat geloven we wel. Hè? We zeggen wel, u bent Heer. U mag mijn hele leven is van u. Gebruik mij. Ik ben u volledig gehoorzaam. U bent mijn Heer. En soms vind ik het moeilijk, ik zelf wel, dat ben ik heel eerlijk in, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, ik ben een slaaf van Christus. Dat vind ik zo'n naar woord, dat ik dat heel moeilijk vind. Maar dat, als we dat werkelijk willen volgen, wat het woord daarover zegt, dan betekent dat bijvoorbeeld dat we, als je op je bed ligt en God maakt je wakker en hij zegt, ga bidden voor je neef, noem maar wat, dan moet ik gaan bidden voor mijn neef. Als hij zegt, ga je buurman helpen die daar met een lekker band staat buiten, ga me helpen, ik noem maar wat. Hè. Dus dat is eigenlijk, dan heb je ook, dan ben je volledig, dan geef je al je tijd aan God. En dat doen we wel. Ik denk dat mensen wel zeggen, nou, ik geef alles aan u, al mijn tijd, alles wat ik heb, het is van u. Maar de implicatie daarvan is best wel heftig, want dan zeggen we eigenlijk, we zijn uw slaven, we zijn uw dienaren. En ik kies daarom liever voor het woord dienaar. Ik vind dat wat fijner klinken. Alleen zeg ik er wel bij dat het woord dienaar van die tijd heeft wel een andere betekenis. Dat was gewoon iemand die ging solliciteren eigenlijk. En die aangenomen werd als een dienaar in huis. Die had dus iets anders. Die hoefde niet alles te gehoorzamen dat hij gewoon een dienaar was. Maar ik vind dat zelf een wat prettiger woord. Dus ik ga wel een beetje mee met... Ik begrijp dat de studiebijbel zegt dat het vaak vertaald is omdat het meer past, omdat het meer in onze hoofden past. Maar je zou dus kunnen zeggen dat je een slaaf van Christus bent. Je zou kunnen zeggen, ik ben gewoon zijn dienaar, ik wil hem in alles dienen. Maar dat betekent wel volledige gehoorzaamheid. En dat betekent ook dat sommige dingen waar we zo trots op zijn, onze rechten die we hebben. We hebben alle vrijheid, die hebben we ook zeker, maar het is eigenlijk, we hebben eigenlijk de vrijheid om God volledig te dienen, die vrijheid hebben, zo zou je het kunnen zeggen. En tegelijkertijd zijn we zijn kinderen, tegelijkertijd zijn we zijn zonen en dochters, die ook hem willen behagen. Als een klein kind wil je gewoon doen wat je ouders je zeggen. Als je op een gegeven moment in de puberteit komt, dan gaat het wat anders worden. Maar over het algemeen willen kleine kinderen, willen voor helpen afwassen, die willen gewoon hun ouders behagen eigenlijk. En dan zijn er nog meer lessen die we hieruit kunnen halen. Want ik pak nu alleen maar eventjes dit. Dat is, want ik had het over Israël die dus eigendom was van God. Hij had ze zag als eigendom. En nu, dat legde ik die link met nu voor ons. Maar in 1 Korinthe 10, volgens mij die tekst heb ik hier al een aantal keer gelezen zelf. 1 Korinthe 10, dan gaat Paulus het gewoon hebben over de Israël in de woestijn. En dan zegt hij dat we daarvan kunnen leren. Dus 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Daar zegt Paulus, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren. En ze volgden dus, de wolk die was overdag en een vuurkolom 's nachts. En ze volgden volledig God. Ze geloofden hem, ze vertrouwden hem, ze volgden hem. En ze zijn allen door de zee gegaan. En dat alleen, dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. Er zijn dus, die wolk staat ook wel voor de Heilige Geest. Ze zijn gedoopt in de geest en ook in het water. Ze zijn dwars door het water heen gegaan. En hun oude leven, dat heb ik net uitgelegd, is overspoeld. Of is helemaal verdronken. Dat hebben ze achtergelaten in het water. En allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. Dat is de manna. En ze hebben de manna ontvingen ze uit de hemel, dat aten ze. En Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ook die uit de hemel neergedaald is. Dus hij trekt de vergelijking met zichzelf, Jezus. Dat hij eigenlijk dat het nieuwe manna is waar we van eten. Wat we dagelijks van eten. Dat zegt Jezus ook. Als je niet van mij eet en niet van mij drinkt, dan kun je geen deel aan mij hebben. Daarom doen we ook het avondmaal. Dan vieren we het avondmaal. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Weet je nog, Mozes in de woestijn, ze hadden geen drinken meer. Mozes sloeg op de rots, want God zei dat tegen hem. En er kwam water uit en ze konden allemaal drinken. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat we niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen verzocht hebben. En ook door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, dus mopper niet of klaag niet. Zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Nou, dat is behoorlijk heftig. En Paulus zegt eigenlijk, leer daarvan. Zorg dat je dus zelf niet in de hoererij gaat leven. Dat je zelf niet afgoden gaat dienen. Zorg dat je niet gaat mopperen, niet gaat klagen. Want die dingen die hun gebeurden eigenlijk, die kan God ons nu ook laten gebeuren. En wat voortdurend ze moesten doen, dus het wordt een aantal keer herhaald in de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Zegt God steeds, wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig, ik ben een heilig God. Ik wil dat jullie volledig heiligen. En dat betekent dus apart zetten. Nou, en in het Nieuwe Testament is dat niet iets wat verdwenen is uit de leer, zeg maar, om maar zo maar te zeggen. Dat is juist iets waartoe opgeroepen wordt. Dat vind ik in Hebreeën 12. Want daar zegt, ik wil straks dat stuk waarschijnlijk wel eventjes volledig lezen, want het is een heel mooi stuk. Dus Hebreeën 12, vanaf vers 12 lees ik even korter. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak recht sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen wordt. Jaag vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Wow, dat is best wel heftig. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, dus jaag heiliging na. En zonder die heiliging, zegt hij eigenlijk, zal niemand de Heere zien. Zonder welke niemand de wereld zal zien. Het komt omdat God een heilig God is en dat hij nodig heeft dat men heilig is in zijn aanwezigheid. Dat zie je voortdurend terugkomen. Mozes moet zijn schoenen uitdoen, want hij staat op heilige grond. Ze moeten zich wassen, ze moeten zich reinigen. De levieten moeten volledig, bijvoorbeeld, ze moeten helemaal volledig die rituelen volgen die God heeft geboden, omdat het heilig moet zijn. En ik heb thuis een Nieuw Testament in het Engels staan. Dat is een vertaling uit het Aramees. Dat is niet helemaal correct, maar die kun je wat meer leren soms van de woorden van Jezus, omdat hij Aramees sprak. Maar dat even terzijde, die vertaalt in ieder geval het woord heilig voortdurend met set apart. En dat betekent dus apart gezet. En dat geeft heel veel inzicht, want het woord heilig heeft bij ons een beetje een bepaalde, ja, soort, hoe moet dat zeggen? Het is een apart woord geworden, waarin we een soort van paus voor ons zien, of iemand die heel goed leeft, heel vroom. Maar heilig betekent gewoon apart gezet. Dus apart leven. Anders dan de mensen om je heen eigenlijk, dat zou je kunnen zeggen. En dat lees je ook terug, hè. Bijvoorbeeld in Romeinen 8 of Romeinen 12. We moeten niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar moeten veranderd worden. We moeten volledig ons vernieuwen. We mogen daar niet aan gelijk zijn. We moeten anders zijn. En niet bewust Als de ene een rood shirt aan doet, die een groen shirt aan, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het gaat om de dingen die normaal zijn in de wereld, die niet normaal zijn bij God. Dat we God volgen in plaats van de wereld. En eigenlijk, dus daarmee heb je weer die meesters. Niet de duivel, maar Jezus volgen. Wat Jezus zegt, wat Jezus is onze Heer, niet de duivel. En Jezus noemde ook altijd die gasten, die fariseeën, noemde die altijd andere gebroed. En dat is eigenlijk gewoon broers of kinderen van de duivel. Hij zegt dat jullie vader is de duivel. En dat is, en de adder is de slang, hè? Adderen gebroed. Hij noemde ze steeds zo, want hij zei eigenlijk zijn jullie in zonde geboren. En nu moeten jullie die vader gaan geloven, de echte vader. En dat is Yahweh, dat is de vader die hij kwam laten zien. Hij zegt, als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Dus kortom, ik heb dat ook hier gezegd, we moeten dus ook een heilig leven leiden. Maar dan kan wel eens de verwarring ontstaan en die discussie wordt al eeuwen gevoerd. En die komt nu weer heel erg op, die discussie. En dat is, hoe zit dat dan? Want ben je dan, als je niet heilig leeft, niet gered? Of moet je dan bepaald, moet je toch een soort iets doen? Moet je toch Gods gunst verdienen of zo? Die gedachte is er heel erg, omdat bijvoorbeeld Luther in de 16e eeuw, die zei, jongens, we zijn gerechtvaardigd door geloof alleen. Nou, dat is heel belangrijk geweest voor de christelijke geschiedenis. Maar nu zitten we dus met het punt van, maar zijn we dan een soort van gered, maar moeten we dan ook nog andere dingen doen? Of is het geloof alleen? Hoe bedoelde Luther dat? Nou, Luther die bedoelde echt geloof alleen. Het is verder niks nodig. Hij vond bijvoorbeeld ook de brief van Jacobus, vond hij een verschrikkelijke brief. Want die zegt letterlijk, maar je wordt niet gered door geloof alleen, maar ook door goede werken, zegt hij. En dat betekent gewoon heel simpel. En als ik het uitleg, dan bent u meteen mee eens. Ik denk dat Luther dat ook wel zou zijn, als hij het goed zou lezen. Dat betekent bijvoorbeeld, als ik zeg, ik geloof in God, en ik loop nu naar buiten en er loopt hier iemand, het is nu heel warm, dus stel je voor dat het nu buiten winter zou zijn, er ligt sneeuw, en ik loop naar buiten, want ik kom uit de kerk met mijn bijbeltje onder de arm, en ik loop daar over dat stuk en ik zie een man staan zonder shirt en ik zie hem zo bibberen. Jacobus noemt letterlijk dit voorbeeld van kleden. Zou ik gewoon kunnen zeggen, hey, gaat goed, God zegen je man. En dan gewoon doorlopen. En dan zegt Jacobus, dan ben je hypocriet. Dan ben je eigenlijk niet een ware gelovige. Want een ware gelovige zou zeggen, joh, hier heb je mijn jas. Alsjeblieft, word warm. Hè? Kleed je goed. En dan zeg je hem. En dan laat je me gaan. En dan ben je werkelijk, zeg maar, christelijk bezig. Dan ben je werkelijk voor God bezig. Dat is... Die discussie, ik leg hem als volgt uit, ik zal het proberen kort uit te leggen, is dat we worden zeker gered door ons geloof. Dus op het moment dat we dus God belijden met onze mond, zegt de Bijbel, hè, dan dat we belijden dat Jezus Heer is, dan worden we gered. Maar, in Romeinen 8, lezen we aan het begin. Romeinen 8 is zo'n essentieel hoofdstuk en... Ik vind het echt een gemis dat zoveel mensen alleen maar het einde lezen van ik vermag alle dingen. Terwijl dat het begin van het hoofdstuk zo belangrijk is. Romeinen 8 vers 1 zegt Paulus, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die dus in hem blijven, dat komt overeen met wat Jezus zelf zei over die wijnstok. Blijf in mij, hè? Want dan zal ik je niet afknippen. En als daarin draag je ook vrucht voort. En dan... Wie van jullie heeft een NBV? Mag ik even mijn vinger zien? Ja. Oké, die is al misschien met een sterretje, maar waarschijnlijk is het weggelaten. Want er staat er dus nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan staat er in de grondtekst ook nog, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En de NBV zet er soms netjes een sterretje bij, want in andere vertalingen staat ook nog dit erbij. Als het goed is, de NBG en... Heeft iemand een Bijbel waar het niet bij staat? Die het nu ziet? Nee? Staat er bij jou gewoon een sterretje, Gert?
Ja, staat er.
Ja, precies, ja. Nou, dit staat dus letterlijk in de grondtekst. Dus er is dus geen verdoemenis als we in Christus Jezus zijn. Dus als we in hem blijven, als we in hem geloven, als we in zijn woord zijn. Maar er staat er wel bij, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan kunnen we hier zien, iets verderop, vers 6, want het bedenken van het vlees, dus bezig zijn met de dingen van je lichaam, met de dingen van, het, van de wereld eigenlijk, van, dus van weer van de duivel, dat is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Zelfs zo ver gaat hij dat de dingen van het voortdurend bezig zijn met de dingen van deze wereld, van het vlees, vleeselijke verlangens enzovoort, dat is zelfs vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar dan komt er een hoopvol stukje. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Ja, je leest het stuk thuis verder, zou ik jullie willen aanmoedigen. Hij legt het nog verder uit. Maar dit is heel belangrijk. En ik heb het dus niet over dat we die heiliging, dat je dan dus zelf dingen gaat doen. Want dat heb ik geprobeerd. Voordat ik Ravenna kende, zat ik vast in pornografie, zat ik vast in zelfbevrediging. En ik kon daar niet van loskomen. Zelfs niet toen ik het woord had gehoord, zelfs niet toen ik me had bekeerd, zogenaamd daarvan. Ik kon er niet van loskomen. En dat kwam puur omdat ik het op eigen kracht ging doen. Ik ging denken, oh, ik mag het niet doen. Niet kijken. Computer afsluiten. Niet meer naar mijn kamer gaan als mijn ouders er niet zijn. Dat soort dingen probeerde ik te doen. Maar dat had helemaal geen zin. Dat werkte niet. Totdat ik vernieuwd werd door God. En ik heb dat letterlijk ervaren. Dat toen de geest van God over mij kwam, toen kreeg ik overwinning daarover. Toen kon ik ineens, toen was het niet meer van, ik wil het niet doen. Ik moet het niet doen. Toen was het, ik wil het niet meer, weet je. Ik ben een zoon van God. Ik sta in zijn dienst, ik ben zijn dienaar. Dus waar ben ik mee bezig? Dit kan ik niet meer doen. Ik wil niet. Toen was het echt een verlangen, ik wil dit niet meer. Ik moet er niet aan denken dat ik dat nog doe. En dat heeft de overwinning gegeven. Dus daar gaat de eer ook naar God, snap je? Anders zou je kunnen zeggen in de hemel van, Heer, ik heb het toch even gedaan, hè? Ik heb het toch even. Het is me gelukt om geen porno meer te kijken. Het is me gelukt om niet meer te rodderen. Knap, hè, van mij. Vindt u dat nou niet goed? Nee, want wij kunnen dat niet op eigen kracht. Dat doet de geest van God in ons. Die bewerkt die dingen. We wandelen door de geest, zegt Paulus in Galaten. En daardoor zullen we de dingen van het vlees zeker niet volbrengen. Omdat we zo vol van die geest van God zijn, die kracht van God staan. Dan zullen we die dingen van God niet doen. Dus laten we met die tekst in Galaten, ik denk dat het goed is om daarmee af te sluiten. Galaten 5. Er staat ook weer de beroemde tekst van de vruchten van de geest, maar er komt ook wat voor. Galaten 5 vanaf vers 13 wil ik dan lezen. Galaten 5 vers 13, daar staat, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Hij heeft trouwens de stichting Vrij Zijn, die kennen jullie wel, die heeft het daarop gebaseerd. Geroepen of geboren om vrij te zijn, staat in sommige teksten. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dus we moeten ook daarbij, het is heel belangrijk dat we elkaar lief hebben. God lief hebben, dat is eerst, en dan als tweede, je naaste lief hebben als jezelf. Maar ik zeg, wandel door de geest, dat is wat ik net zei. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dit werkt echt. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Dat ik ineens overwinning kon halen. En dan zeg ik het ook alweer verkeerd. Ik kon aanleiden. Kon God door mij de overwinning geven, als het ware. Want het vlees, dat begeert tegen de geest in. Dat is een bekende strijd. Hè? Je voelt soms, dat zegt Paulus ook, de dingen die ik wil doen, die doe ik niet. Dat heb ik ook heel vaak. Dan wil ik bidden s'avonds. Ik heb vrij. Ik ga de hele dag Gods woord lezen. Nou, er gebeuren allerlei dingen, dan komt het er weer niet van. Dus jullie allemaal, ik zie al mensen knikken. En dat zegt hij dus, hè. De dingen die hij wil doen, die doet hij niet. Maar de dingen die hij niet wil doen, bijvoorbeeld wat ik net zei, porno kijken, weet ik, zelfbevrediging of roddelen, kwaadspreken, onterecht boos worden, noem het maar op, irritaties. Die dingen die doe je juist wel. Ja? Dus Paulus die is heel begripvol voor ons, dat een strijd is. En hij zegt dan ook, want het vlees begeert tegen de geest in. Dus het is normaal dat je vlees gaat zeggen, oh, dit wil ik blijven doen, dit wil ik blijven doen. En de geest tegen het vlees in. En die twee staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Dus gaat hij allemaal opnoemen wat er voortkomt uit onze lichamelijke verlangens eigenlijk. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme. Dat is ook een goede waar ik zelf heel veel last van heb. Denk ik eerst aan mezelf, eerst dit. Moet ook sterven, is niet van God. Oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap en zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb. Dit is een hele heftige tekst, want dit zegt hij eigenlijk in elke brief zowat. Ditzelfde stuk. Dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar dan komt onze prachtige tekst die we allemaal op de spiegel hebben. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Daar gaat er eigenlijk van uit, als je echt van Christus bent, dan heb je dat al af laten sterven, dan is dat al weg. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Dus met Gods geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Nou. Ik denk dat ik... Ja, zeker, tuurlijk.
Ja,
door op het moment dat ik vervuld werd met Gods geest, dat ik daadwerkelijk echt het hem ook liet doen in mijn leven, dat ik me... Ja, de geest verandert niet alleen maar, het is niet alleen maar dat je dan wonderen kan doen. En dat zijn gaven van de geest. En we hebben het nu over de vruchten van de geest. Maar wat de geest ook doet, is dat hij overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. En je gaat eigenlijk, je krijgt iets.
Hoe werd jij bijvoorbeeld van de geest? Dat jij daar naar uitstrekt of overstond?
Ja, er is voor mij gebeden, omdat ik ben gewoon zoals het ook gebeurde in handelingen, dat mensen de handen oplegden. En dat daarmee eigenlijk de geest kwam in iemand. De geest kwam op hen, zaten, kwam over hen. Paulus zegt er ook heel veel waarde aan steeds. Hij vraagt zelfs in een kerk, zegt hij, maar hebben jullie wel de geest van God ontvangen? En dan zegt ze, we wisten niet eens dat er een heilige geest was. Oké, maar dan gaat hij terugrekenen, hè? Want het is bekering, doop en vervulling met de heilige geest. En geloof, die vier dingen. Dan zie je voortdurend dat ze op focussen. En dan gaat Paulus terug, oké, ze hebben geen vervulling, maar hoe ben je dan gedoopt? Ja, in de doop van Johannes. Ah, daar gaat het al verkeerd. Dan zegt hij, oké, dan gaan we het opnieuw doen. Die gaat nu gedoopt worden in de naam van Jezus. En vervolgens gaat hij voor ze bidden dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. En ze voortdurend focussen daarop dat het moet gebeurd zijn. Want dan kun je namelijk leven met God. Je kunt niet, zonder dat je dat hebt, dat heb ik net gelezen in Romein 8, kun je God ook niet behagen. Hij wil met zijn geest in je komen. En dan kun je een heilig leven.
Ik bedoel dat mensen die zijn al gevuld van de geest, die vallen dan toch in.
Ja, ja, oké.
Zelfs ook soms egoïsme al van worstelen nog met dingen.
Ja.
Maar hoe zie jij dat dan?
Nou ja, dus hoe hij dit zegt, dat hij dus zegt, wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus je moet eigenlijk meer, kijk, Charlie had volgens mij een tijdje een hele mooie status op WhatsApp. Toen zei hij even in Engels, moet ik het even vertalen. Hij zei, die tekst zei dus, de strijd tussen het lichaam, of sorry, tussen het vlees en de geest, die wordt gewonnen door degene die het meest voedt. Dus die strijd tussen je geest aan de ene kant en je vlees aan de andere kant, degene wint van die twee die je het meeste voeding geeft. En dat is waar, als je die dagelijks vult met zijn woord, dagelijks aanbidt, je tijd met hem hebt, dan zul je zien dat dat sterker wordt en dat het overwint.
Blijf niet bij het eenmaal.
Nee, het blijft niet inderdaad bij, want dat moet dagelijks weer gebeuren. Weet je wel, dan loop je, ik heb bijvoorbeeld met Ravenna gehad in Kroatië, lopen daar en ik denk dan van, nou, ik heb een hoop dingen opgeruimd in mijn leven, lopen daar te zoeken naar een plek om onze handdoekje bij het water neer te leggen. Ik loop door de teenslippers, ik struikel voor de derde keer, de zon schijnt op mijn hoofd, 33 graden. ik heb het zo warm en we kunnen maar niet kiezen. En dan word ik, en dan in één keer komt die oude Aaron naar boven, die boos wordt en tas neergooit. Denk ik, oh, dit was toch weg? Dat komt soms weer naar boven, ja? Dat is normaal. Dat is, maar het moet wel, ik moet me daar wel weer van bekeren. Dus zeg ik, vergeef me even. Nou, dit kan niet. Vergeef me, Heer, want ik heb uw wil niet gedaan. Ik heb niet, daarin heb ik niet uw geest laten spreken. Laat ik me helemaal beheersen door mijn lichaam, maar door mijn vlees. Ja, dus vind ik heel mooi, dus welke voet je het meest.
Ja.
We gaan er een eind aan maken. Ik heb al 45 minuten gesproken.